lezen zometeen uit de Bijbel. We gaan Jacobus lezen en in mijn preek lezen we ook nog wat passages van Paulus. Ik had al aangegeven dat deze twee apostelen iets anders lijken te zeggen als het gaat om onze rechtvaardiging. Wanneer staat een mens nou recht voor God? Wel, zegt Jacobus, dat gebeurt op basis van wat wij doen. Nou, zegt Paulus, dat gebeurt op basis van ons geloof. Ja, deze heren lijken allebei iets anders te zeggen. Sterker nog, ze zeggen allebei iets anders, maar wat maakt dat ze het allebei net even anders onder woorden brengen? En hoe kunnen wij die gedachten die tegenover elkaar lijken te staan, samenbrengen? Dus we zullen zo meteen vooral uit Jacobus lezen en tijdens mijn preek ook wat verzen uit de brieven van Paulus. Eerst bidden we om het licht van Gods geest. Tot u, Heer, komen wij op deze avond, hier vanaf deze plaats, of vanaf de plaats waar we deze dienst meebeleven. Wij komen tot u en we proberen stil te worden voor u. Rust te vinden. Niet alleen om ons heen, maar ook in ons binnenste. Naar de indrukken van deze dag. Wat we hebben gedaan, wat we hebben gezien, wat we hebben gehoord. Misschien ook de dienst van vanmorgen. En proberen wij tot rust te komen. Stil te zijn bij u, omdat het bij u goed is. En in uw aanwezigheid hoeft niet zoveel te gebeuren dan alleen daar te zijn en ons te verwonderen over wie u bent, over uw goedheid en uw nabijheid. We willen ook stil worden om uw stem op te vangen als we gaan lezen uit de Bijbel. Want u bent een God die spreekt, u houdt zich niet stil. En wij worden stil om te horen wat u ons hebt te zeggen door de woorden van de Bijbel heen. En wij vragen u dat het ons helpt in geloven en in bidden, dat het ons verdiept in onze omgang met u en dat we uw woorden bij ons naar binnen laten komen. Maar dat is iets wat uw geest doet aan ons. Uw geest die de woorden als het ware een reis door de tijd laat maken vanaf het moment dat ze zijn opgeschreven tot aan vandaag toe. En dan vragen wij u, bouw ons door uw eigen woorden. Als dat gebeurt, als dat toch gebeurt, dan is dat prachtig. Dat we iets hebben vernomen vanavond van u. Spreek, Heer, want uw gemeente hoort. Omwille van Jezus Christus, onze Heer, onze bevrijder, de gekruisigde en de opgestane, van wiens vergeving en genade wij leven. Amen. Het gedeelte dat we lezen komt uit Jacobus 2, de verzen 14 tot aan het hoofdstuk uit. Ik heb mijn liturgie vergeten uit te printen, dus ik zit steeds heel irritant op mijn eigen telefoon te kijken wat we gaan doen, steeds. Dus vergeef me die handeling. Jacobus 14 en verder. Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Dat is meteen al de kerngedachte van Jacobus. Dus probeer die alvast vast te houden. Wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar. Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt, en een van u zegt dan: het ga je goed, kleed je warm en eet smakelijk, zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften, wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Maar iemand zou kunnen zeggen: de een gelooft, de ander doet. Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden. Ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. U gelooft dat God de enige is? Dat doet u goed aan. Dat klinkt al een beetje cynisch. Dat doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook en ze sidderen. Dwaas. Wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? Werd onze voorvader Abraham niet rechtvaardig verklaard om wat hij deed toen hij zijn zoon Isaac op het altaar wilde offeren? U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan en hoe het geloof ten volle verwezenlijkt wordt in daden. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt. Abraham vertrouwde op God en dat werd hem als rechtvaardigheid toegerekend. Hij werd zelfs Gods vriend genoemd. U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet en niet alleen om zijn geloof. Werd ook niet Rahab, de hoer, rechtvaardig verklaard om wat ze deed toen ze de verkennis ontving en langs een andere weg liet vertrekken? Zoals het lichaam dood is zonder geest, zo is ook geloof zonder daden dood. Tot hier lezing uit het woord van onze God. En gelukkig is iedereen die eruit leeft en die eruit leest. Wij zingen lied 912, 1, 2, 5 en 6. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Na de verkondiging zingen we lied 966, 1, 2 en 3. Ik maakte ook een samenvatting, maar ik zag ze niet liggen. Zijn jullie ze tegengekomen? Hoe dan ook, hij verschijnt straks digitaal. Dus dan zijn alle problemen opgelost. Ja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 31 oktober. Dat is een datum die bij iedereen in het geheugen is gegrift, denk ik, hoop ik. 31 oktober. Dat is niet. Wie heeft geen idee waar die datum voor staat? Hervormingsdag. Ja, goed zo, jongen. Ja. Ja, wij doen daar misschien niet zoveel mee. Of misschien doe je daar in je eigen geloof niet zo heel veel mee. Maar het is een hele belangrijke dag. In die zin, het verwijst naar een hele belangrijke periode in de geschiedenis van de kerk. Die de kerk fundamenteel op een ander spoor heeft gezet. 1517, dus dan gaan we even 500 jaar terug in de tijd, waar de mannen als Luther en Calvijn opstonden, ageerden tegen de Rooms-Katholieke kerk van hun dagen, omdat zij vonden dat er te veel halfslachtigheid was in de Rooms-Katholieke kerk. En vooral ageerden zij tegen de zogenaamde aflaathandel, dat je je eigen zaligheid kon afkopen. En het is met name Luther geweest die daar fel tegen tekeer ging. Hij wilde de kerk helemaal niet uit. Dat bleek helaas wel de consequentie te zijn, omdat hij door de paus in de ban werd gedaan. Maar met zijn overbekende 95 stellingen maakte hij klip en klaar dat de aflaathandel, waarmee je dus je eigen zaligheid kon bewerken, of van die van iemand anders zelfs, dat dat niet volgens de schrift was. En hij beklemde samen met zijn collega dat een mens alleen door geloof, dus niet door wat hij doet, weer recht voor God komt te staan. Heb je ze al, Jan Kees, de beide heren? Ja, prachtige platen. En dat is de geschiedenis van de kerk ingegaan als het sola fide, alleen geloof. Daar komt niks bij. Helemaal niets. Helemaal niets van jezelf komt daarbij. Er is niets in een mens, in geen enkel mens, hoeveel een mens ook gestudeerd heeft uit de Bijbel en hoe heilig een mens ook kan overkomen op ons. In een mens is niets aanwezig wat kan bijdragen aan zijn of haar eigen heil. Dat is een geschenk dat alleen in geloof te aanvaarden is. En zelfs dat geloof is een geschenk van Gods geest. Het sola fide. Eén citaat van Luther, laat hem maar even zien, Jan Kees. Hij heeft daar overigens in heel veel preken, net als Calvijn, en boeken over geschreven. Het geloof rechtvaardigt enkel en alleen wanneer het... Het is hier niet te lezen, daar wel, ja. Wanneer het zonder enig, zelfs het kleinste werk is. Anders is het geen geloof. Dus als er in onze rechtvaardiging ook maar een beetje doenerigheid van onze kant bijkomt, dan is het al geen geloof meer, zegt Luther. Dat is natuurlijk scherp onder woorden gebracht. Nou, dat is even de achtergrond waartegen we Jacobus lezen. Laat de volgende maar even zien. Want die andere, Paulus, die is het grondig eens met Luther en Calvijn. Luther en Calvijn hebben zich ook beroepen op Paulus. Eén citaat van Paulus: we weten dat iemand niet rechtvaardig verklaard wordt door de wet na te leven, maar door geloof in Jezus Christus. In de oude vertaling wordt hier gesproken van werken van de wet. Dat is zo'n oude Bijbelse uitdrukking. Werken van de wet, dat betekent dat de Joodse gelovigen de wet naleefden, al dus Luther en Calvijn, om daarmee te verdienen dat ze bij God er weer goed op kwamen te staan. Dat zij daarmee hun heil zouden kunnen verdienen. Maar die Torah, de wet van God, op de Sinaï gegeven, openbaring van God, uitdrukking van de wil van God. Als je wil weten hoe je hebt te leven, ja, lees dan in de Torah, lees dan in de 10 geboden. Die Torah, daarvan zegt Paulus, die helpt je dus niet om recht voor God te komen staan. Het is niet zo dat als je je stinkende best doet En dan steeds verder komt in het geloofsleven dat er enige moment aanbreekt dat God zegt, hé, maar kijk eens even, die persoon doet zo zijn best en kijk eens, die bereikt ook wel wat in zijn of haar geloof. Dikke pluim. Dat is het dus niet. Dat is het dus niet. En dat is goed beschouwd heel eerlijk. Stel je voor dat wij ons heil wel zouden kunnen verdienen op basis van wat we zouden doen. Dan wordt het heel oneerlijk. Want er zijn altijd mensen die een beetje mazzel hebben in het leven. Die hebben het getroffen met liefhebbende ouders. Die hebben het getroffen met goede vrienden. Die hebben het getroffen met leuk karakter. En die hebben dan al een voorsprong bij God, om zo te zeggen. Want die personen zijn meer in staat om te doen wat God van ons vraagt dan iemand die het niet zo getroffen heeft in het leven. Die tegenslag kent. Waar breuklijnen door zijn of haar leven lopen. En dan zou je dus zeggen, ja, jij hebt pech gehad en jij hebt mazzel gehad. Dat dus als je op basis van je werken, op basis van wat je doet, gerechtvaardigd zou worden. Paulus zegt, op basis daarvan wordt een mens dus niet gerechtvaardigd. Het is misschien wist je dit al lang, maar misschien is dat ook wel weer even slikken om dat te horen. Maar als mens heb je bij God dus niets in de melk te brokkelen. Er is dus niets wat je doet, hoe fraai het ook is, op basis waarvan God zegt, kom dan maar binnen. Dat gebeurt dus niet. Dat is wat Luther en Calvijn op basis van Paulus zeggen. En er komt er nog een citaat van Paulus bij, als je hem even wil laten zien. Want, zegt Paulus in diezelfde gelaten brief, als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, dan zou Christus voor niets gestorven zijn. Dat is wel een mooie gedachtegang. Als we dus wel op basis van onze werken en door de wet na te leven gerechtvaardigd worden voor God. Ja, zegt Paulus, waarom is Jezus dan gestorven? Dat is dan eigenlijk voor niets geweest. In een andere brief zegt hij, dan maak je het kruis van Christus krachteloos. Dan had hij dus niet hoeven sterven, als we dus toch zelf ons eigen heil zouden kunnen verdienen. Nou, dat is dus Luther, Calvijn en Paulus. En dan zegt Jacobus, en mag ik ook nog iets zeggen? Alsof hij een beetje bibberend zijn vinger opsteekt. Nou, we hebben hem net gelezen. Laat de volgende slide maar zien, Jan Kees. Vers 24 uit hoofdstuk 2. Ik heb hem in beide vertalingen opgenomen. Iemand wordt rechtvaardig verklaard om wat hij doet, en niet alleen om zijn geloof. Of in de herziene statenvertaling, een mens wordt uit werken, dus door wat hij doet, gerechtvaardigd, en niet alleen uit geloof. Je zou haast denken, waar haalt Jacobus de moed vandaan om Paulus te weerspreken? Waarom doet hij dat zo? En Jacobus gaat niet over één nacht ijs. Hij haalt zelfs een groot figuur uit het Oude Testament aan. Hij haalt zelfs Abraham aan als een voorbeeld van zijn eigen standpunt. Aan de hand van Abraham illustreert hij dat hij gelijk heeft. Want Abraham, zegt hij, werd niet op basis van zijn geloof gerechtvaardigd, maar op basis van wat hij doet. Volgende passage. U ziet hoe geloof en handelen daar, en dat daar verwijst naar wat Abraham heeft gedaan. U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan, en hoe het geloof ten volle verwezenlijkt wordt in daden. Wat nou, zegt Jacobus, wat een mens doet, dat doet er zeker toe. Eeuwen later, ik denk als ik voor Paulus nog twee getuigen uit de kerkgeschiedenis haal, dan haal ik ook nog een getuige voor Jacobus erbij. Dat is Bonhoeffer. Ik denk dat Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, dat hier wel een beetje op de lijn van Jacobus zit. In zijn boekje over de bergreden, prachtig boekje, navolging, schrijft hij het volgende. Lees even mee. Alleen de gelovige gehoorzaamt en alleen de gehoorzame gelooft. Ja, daar kun je urenlang op herkouwen, op zo'n one-liner. Wat Bonhoeffer hier doet, is dat hij dus het geloof en de gehoorzaamheid, hè, dus dat je ernaar handelt, dat hij dat helemaal samenbrengt. Je gelooft alleen als je gehoorzaamt. Hoe geloof je? Nou, dat moet dan blijken uit je gehoorzaamheid. Maar wanneer gehoorzaam je? Je gehoorzaamt pas als je werkelijk gelooft. Dus dat is prachtig hoe die dat zo samenbrengt. Nou, mijn vraag is dus, simpelweg, wie heeft er gelijk? Paulus of Jacobus? Zijn het de werken of is het het geloof dat leidt tot onze rechtvaardiging? Wat is het nou? Ik dacht, hoe ga ik dat nou aanpakken? Ik ga eerst het gelijk van Jacobus proberen uit te leggen. Dan het gelijk van Paulus. Waardoor hopelijk ook wel duidelijk wordt waarom ze allebei hun eigen accent leggen. En dan kom ik bijna met een dooddoener, want dan zeg ik, ja, het is toch en. Maar dan hebben die woorden van Jacobus en die woorden van Paulus wel een beetje relief gekregen, hoop ik. Ik denk, oh, daarom zegt Paulus het zo. Oh, daarom zegt Jacobus het juist zo. Dan denk je alleen maar, ze spreken elkaar tegen. Maar ze hebben een reden om het net even anders op te schrijven. We gaan naar het gelijk van Jacobus. Ik zei net aan het begin, dit is een hele belangrijke gedachte, hoofdstuk 2, vers 14. Wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Paulus merkte onder zijn lezers, hij was een van de leidinggevende figuren van de kerk in Jeruzalem. En hij merkte onder zijn gemeenteleden, om zo te zeggen, dat mensen wel zeiden te geloven, maar er niet naar handelden. Weet je, mooi weer gelovigen. Mensen liepen er misschien wel mee te koop, maar hun leven leek nergens naar. Ze handelden niet naar wat zij geloofden. En Jacobus haalt ook zelfs voorbeelden aan van wat hij onder zijn gemeenteleden heeft gezien. Als een broeder of een zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt, en dan zegt, hey joh, sterkte, je redt het wel, kleed je warm en eet smakelijk. Maar je helpt die ander niet. Ja, dat kan eigenlijk niet. Dat kan eigenlijk niet. Wel zeggen dat je gelooft, maar er niet naar handelen. Dat was dus de groep mensen waar Jacobus mee te maken had. Blijkbaar hadden die mensen waar hij mee te maken had een heel beperkt idee van wat geloof is. En soms kom ik dat ook nog wel onder ons tegen. Namelijk dat geloof een innerlijk ding is. Dat geloof iets is wat slechts beperkt is tot een innerlijke overtuiging. Maar dat is geen geloof. Een andere vertaling voor geloof, vanuit het Griekse woord pistis, is vertrouwen of ook commitment. Dus dat je je leven vanuit dat geloof op een bepaalde manier inricht. Daar hoort het handelen helemaal bij. In die zin heeft Bonhoeffer helemaal gelijk. Alleen de gelovige gehoorzaamt en alleen de gehoorzame gelooft. Geloof blijkt altijd uit wat je doet. Maar op de een of andere manier is het daarbij die lezers van Jacobus gaan haperen. Wat Jacobus dus had te doen, was een correctie aanbrengen op hun idee van wat geloven is. Dat is niet alleen iets wat in je hart zit, maar je handelt en je leeft daarnaar. Dus die correctie was nodig. Vandaar dat Jacobus zegt, ja, maar wacht eens even. Je wordt niet alleen maar gerechtvaardigd op basis van je geloof, maar ook op basis van wat je doet. Maar dat zijn niet twee heel verschillende dingen. Geloof en werken zijn bij Jacobus één. Hij maakt er helemaal geen onderscheid tussen. En dan haalt hij nog het voorbeeld aan van die demonen. Die zeggen, jullie geloven, ja, dat is allemaal wel goed. Maar demonen geloven ook in Jezus en ze sidderen. Ja, wat heb je eraan als je wel gelooft, maar er niet naar handelt? Jacobus zegt zelfs, zou dat geloof je kunnen redden? En dan wordt het wel spannend. Als je wel zegt te geloven, maar je leeft er niet naar. Je leeft er gewoon niet naar. Zou dat geloof wat je dan zegt te hebben, jou kunnen redden? Dat is nog maar de vraag. Hij zegt zelfs, dat is een doodgeloof. Als het alleen maar ergens een beetje in je hart zit. En verder niet zichtbaar wordt in je leefstijl, keuzes die je maakt, de omgang met anderen. Dat geloof, zegt Jacobus, ja, dat kan je toch niet redden. Dus dat is wel een spannende. Misschien heb je vanavond wel een scheutje Jacobus nodig, om het maar zo te zeggen. Het gelijk van Paulus. Daar gaan we nu naartoe. Paulus had een, om zo te zeggen, een heel ander werkveld. Werkte in een totaal andere context. Paulus was na zijn ommekeer bij Damascus op het spoor gekomen om het evangelie over de grenzen van Israël heen te brengen en ook de heidenen te bereiken met het evangelie. Dat was zijn missie. En Paulus zei, het is dus niet meer nodig dat je Jood wordt of de Joodse leefwijze gaat houden om bij God te komen. Voorheen was dat wel zo. Maar dat is nu niet meer nodig. Het is enkel dat vertrouwen op Christus waardoor je bij God mag horen. Waarom je weer recht voor God komt te staan. Nu was het zo dat in een aantal gemeentes waar Paulus was geweest en waar hij ook zijn brieven aanschreef, mensen toch ook wel weer dachten, ook mensen met een Joodse achtergrond, ja, Paulus, nou schiet je een beetje door. Hoef je nou echt niet meer als Jood te leven? Hoef je echt niet de Sabbat te onderhouden? Is besnijdenis echt niet meer nodig? Kun je al die reinigingswetten en die voedselwetten zomaar overboord gooien? Dat bestaat toch niet? Dat hoort allemaal bij de wil van God en bij de openbaring van God. En dan zeg jij geloof alleen. Dus daar werd aan getwijfeld. Ook door mensen met een Joodse achtergrond. En dan zegt Paulus, als je denkt dat je toch iets nodig hebt buiten Christus om recht voor God te komen te staan, dan doe je af aan wat Christus voor ons heeft gedaan. En als je zegt dat er toch iets bij komt in je rechtvaardiging, wat voor werk dan ook, of je nou de Sabbat onderhoudt, of dat je nou de besnijdenis nastreeft, of welke vorm van Joods leven dan ook, dan bestaat het gevaar dat je elkaar de maat gaat meten. En dat je zegt, kijk, ik doe dat nog wel zoals dat in het Oude Testament staat, en anderen doen dat weer niet. Dan ga je een beetje je superieur voelen, zegt Paulus. Dat is een woord dat hij vaak gebruikt. Dan ga je je beroemen op wat je doet. En dan beroem je je op wat je doet. Dan vind je jezelf geweldig en niet Christus meer geweldig. Dus dat was de reden dat Paulus zei, ja, het is echt het geloof alleen. Geen enkel werk. Dat was nodig, dat was de correctie van Paulus die nodig was om te maken. Nou, mijn conclusie, laat het maar even zien, is dat bij Paulus het geloof onder druk stond en bij Jacobus stonden de werken onder druk. En dat maakte dat Paulus juist heel scherp zegt, alleen door geloof wordt een mens gerechtvaardigd. En dat Jacobus zegt dat een mens ook, niet alleen door geloof, maar ook door de werken gerechtvaardigd wordt. Ze hadden het beide nodig om dat zo scherp onder woorden te brengen, gezien vanuit de eigen context. Ik zat te lezen in, dat doe ik zo af en toe in mijn vrije tijd, ik zat te lezen in een dik boek van Calvijn. En die vatten het heel mooi samen. Lees nog even mee. Wij worden niet door de werken, maar ook niet zonder de werken gerechtvaardigd. Ik vind dat een prachtige samenvatting van Paulus en Jacobus. Wij worden niet door de werken, dat is Paulus, maar ook niet zonder de werken, dat is Jacobus, gerechtvaardigd. Nou, vraag je af, wat heb je voor jezelf meer nodig? Een scheutje Jacobus of een scheutje Paulus? Een scheutje Jacobus omdat je denkt, ja, dat geloof, dat heb ik wel, maar ik zie het zo weinig in mijn leven. En is dat wel oké? Of een scheutje Paulus? Dat je zegt, ja, ik heb toch nog wel eens de neiging om bij God in het gevlei te komen en een wit voetje te halen bij hem. En dat ik denk, dan zal hij mij wel accepteren, dan zal hij mij wel aanvaarden. Maar God aanvaardt je niet om wat je doet, maar eenvoudigweg door je geloof in Christus. Lof zij u Christus. Amen. Bidden met elkaar. Dank u wel, Heer onze God, voor het geloof dat u ons geeft. En dat u ons ook geeft dat wij daarna mogen handelen. De vrucht van de geest, het geloof dat door liefde werkt. We kunnen niet zonder. En wij bidden u, Heer onze God, dat we steeds weer zien hoe we ons geloof handen en voeten kunnen geven. Hoe we het praktisch kunnen maken. Hoe het betekenisvol kan zijn voor andere mensen als we voor hen klaarstaan. Dat het geloof niet opgesloten blijft in ons hart, maar dat het naar buiten breekt. En dat we zichtbaar christen zijn. Zichtbaar u dienen. En dat niet om onszelf op de borst te kloppen, maar om u de eer te geven en ook tot heil van mensen om ons heen. Wij bidden u voor deze wereld. Heer, we zijn ook weer in de afgelopen week weer extra geraakt door zoveel geweld en zoveel Jodenhaat. Zoveel verwarring, ook veel verrechtsing. Heer, we dragen dat aan u op. En wij bidden u, bescherm onze Joodse medemens in Nederland. Heer, het is vreselijk wat zij moeten doormaken. En we bidden dat er een veilig klimaat komt, maar we houden ons hart vast. Wij bidden ook voor alles wat in het Midden-Oosten gebeurt. Heer, wat daar allemaal is aan geweld, het lijkt niet te stoppen en wij weten niet hoe het kan beëindigen. Daarom dragen we mensen daar, Joden en Gazanen, aan u op en bidden u om de vrede van Jeruzalem, de vrede van Jezus, de Messias. Heer, zonder zijn vrede gaat het maar door. En tegelijk geef moed en wijsheid aan politici om hierin te handelen. Wij bidden voor de nieuwe week die voor ons ligt, wat ons te wachten staat en te doen staat. Wij bidden dat we dat met aandacht zullen doen en met toewijding aan u. Wij bidden dat we onze verantwoordelijkheid op ons nemen. Wij bidden ook dat u nabij bent in de momenten waar we tegenop zien, die we het liefst uit de weg gaan. Of de momenten van stille eenzaamheid die zich misschien ook in de komende week weer zullen voordoen. Wees ons dan nabij. En wij bidden u zo aan het einde van de avond dat we, als we ons lichamen ter rust te leggen, dat we werkelijk rust ontvangen en uw zegen ontvangen in de nacht. Dat u ons niet loslaat. Dat vragen wij in de naam van Jezus Christus, onze Heer en Bevrijder. Amen. Onze gaven geven we. Geef mild en weet dat je gaven gezegend zullen worden. Voorafgaand aan ons slotlied beleiden we met elkaar ons geloof. En dat doen we zo mogelijk staand. En beleid met mij mee deze grote woorden die het al 17 eeuwen uithouden. En die door mensen van allerlei kerken en plaatsen en tijden weer worden geuit. En dat doen wij dus ook. Wij staan in een lange rij van mensen die Christus volgen en hem beleiden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Ontvang de zegen van onze goede God voor de week die voor je ligt. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap door zijn Heilige Geest is met jullie allen.